Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom bij Heijnen en van Teutem. In deze podcast bespreek ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen en onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag bespreken we met schrijver Roxane van Ypres hoe mensen zich gedragen in tijden van crisis en wat literatuur hierin kan betekenen. Welkom Roxane.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Heel leuk.
Roxane, jij hebt eerst heel lang gewerkt als zakelijke advocaat op de Zuidas. Een jaar of 10 volgens mij. Klopt dat?
Ja, nou nog wel langer, maar toen was het ook nog niet de Zuidas. Hè? Dat is iets best wel nieuws.
Okay.
Het was wel ongeveer die locatie.
Ja, maar in de zakelijke advocatuur.
Ja.
Hoe komt het dat jij in één keer dacht, ik ga van dit moment ga ik me op iets heel anders richten. Ik ga schrijven en me mengen in de journalistiek.
Ik denk dat ik dat altijd al wel deed. Iedereen heeft natuurlijk een beeld van advocatuur en het bedrijfsleven wat eendimensionaal is. Zoals we allemaal een beeld van dingen hebben waar we van buiten naar binnen kijken. Maar ik, in ieder geval als ik deed wat ik leuk vond, en dat doe je dan natuurlijk maar een klein percentage van de tijd. Want heel vaak heb je gewoon opdrachten en die moet je gewoon uitvoeren. Maar onderzoeksjournalistiek, echt een groot dossier behapbaar maken en daar vervolgens even heel kort door de bocht met een pleidooi uitkomen waarvan je denkt, volgens mij moet dit het zijn. En nu wil ik ook graag dat de andere kant het zo gaat zien. Dat heeft heel veel overeenkomsten met onderzoeksjournalistiek, behalve natuurlijk dat je als advocaat, en dat is echt wel heel anders dan een journalist, altijd enkel het belang van je cliënt behartigt. Ook als ik als mens, vrouw, moeder, wat dan ook, in ieder geval onderdeel van de samenleving, bijvoorbeeld als journalist zou zeggen, oh, maar daar ga ik niet in mee.
Ja.
Maar je hebt op een gegeven moment toch een stap, je bent begonnen met een roman.
Ja, klopt. Schuim de Aarde was de eerste, ja.
En wat trok je aan in dat genre van de roman?
Ik denk dat dat voor mij gewoon altijd het hoogst haalbare was. Iets waarvan ik dacht, dat is niet bereikbaar, dat is niet beschikbaar. Dat mag ik niet, dat kan ik niet.
Wat toch heel vreemd is, hè? Want ongeveer iedereen schrijft een roman tegenwoordig.
Ja, maar is dat ook zo? Laat ik het zo zeggen, nou, echt publiceren.
Ja?
En bij in ieder geval, ik heb altijd gezegd,
ik keek er echt tegenop.
Wat zei je?
Het was iets waar je tegenop.
Oh, enorm. Oh, ja. Dus daar is natuurlijk, dat was niet mijn begin. Ik was, denk ik, bijna 40. Nee, dus het is niet dat ik op mijn 20ste dag, God, de wereld zit op een roman van mij te wachten. Totaal niet. En dat is wel vooraf gegaan. Ik denk, ja, onderzoeksjournalistiek, opiniestukken. Dus een hele waaier aan schrijven voordat ik me daaraan durfde te wagen. En waarbij ik ook altijd zei, ik ga dit alleen maar doen als een redacteur waarvan ik weet dat die hele hoge maatstaven hanteert, als die me niet wegstuurt. Dus nooit zo van, nou, er moet en zal een roman komen. Ook al moet ik hem zelf kopiëren en ga ik hem zelf uitgeven. Nee, ik dacht altijd, iemand die gewoon eerlijk tegen mij zegt, jij kan niet zingen. die moet, zeg maar, de meetlat hanteren.
Is dat nog steeds zo? Want je hebt daarna natuurlijk het Hoge Nest. En dat is, ja, eigenlijk is non-fictie. Hè? Dat is gebaseerd op feiten. Je kleurt ze soms naar jouw eigen inzicht. Dat heb je ook gezegd. Maar het is non-fictie.
Ja,
je bent schatplichtig aan de werkelijkheid, wat je beschrijft. En daarna heb je het essay geschreven, Genocidefax.
Ja.
Het gaat ook over allemaal mensen die in crisis verkeren.
Ja.
Want we hebben het nu over de crisis waar we nu in... gaan we het straks nog over hebben, over de crisis waar we nu in verkeren. Maar als je naar het Hoge Nest kijkt, of naar de, en ook naar je roman... Hè, dat speelt zich natuurlijk ook af in een land of een maatschappij in crisis... of mensen in crisissituaties... Dus dat zijn eigenlijk allemaal je plaatsen individuen en menselijk handelen in een tijd van crisis waar het erop aankomt elke keer. Wat is dat? Waarom is dat?
Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de situaties die ik niet begrijp. Die zo scherp zoveel dingen samenkomen dat ik er heel lang voor nodig heb om ervoor te zorgen dat ik ergens het begin van de kluwe wol, zeg maar, ontdek. En dat is natuurlijk in oorlog, in geweldssituaties. Daar heb je en het allermooiste van de mens wat omhoog komt vaak. Hè, dat zie je nu ook. Soms neigt dat een beetje naar goedkoop sentiment. Maar als je dat een beetje kan scheiden, dan zie je dat daar echt wel bijzondere dingen ook nu gebeuren in de inval in Oekraïne.
Ja.
Maar aan de andere kant zie je daar natuurlijk ook het allerdonkerste van wat er kan gebeuren. Nou ja, daar ligt wel mijn fascinatie.
En voor de lezer die het nog niet gelezen heeft... Het Hoge Nest speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat dus onder andere over goed en kwaad. Over verzet of stilzitten. Over vervolging ook en moed. Als je zo'n tijd hebt verdiept in een oorlog... en in de omstandigheden en personages en het leven daarin... kijk je dan nu ook met een andere bril naar wat er precies gebeurt in Oekraïne? Of hoe wij daarmee omgaan?
Nou ja, ik denk voordat je over een oorlog, maakt niet uit welke oorlog dan ook, kan schrijven, moet je eerst al die mechanismen eigen maken. Nou, dat is natuurlijk niet mogelijk om over alle oorlogen op aarde en over... Maar voor mij Auschwitz als eikpunt van menselijkheid. Ja, ik heb daar jaren op gestudeerd voordat ik überhaupt durfde te beginnen aan een boek schrijven wat over... In dit geval een Joodse familie die zich heeft verzet in de oorlog. Dus iets heel kleins eigenlijk. Maar ik vond dat ik dat pas kon gaan schrijven nadat ik alle grote mechanismen van oorlog niet begreep. Want ik begrijp ze nog steeds niet. Maar in ieder geval wel een kaart had gebracht voor mezelf. Van wat zijn, een genocidefax precies hetzelfde. Hoe werken groepsmechanismen, groepsdruk op dagelijks niveau. Maar in het meest extreme, wanneer mensen elkaar... In Rwanda met de hand, in Auschwitz ging het op andere manieren. Maar wanneer mensen bereid zijn elkaar op fabrieksschaal uit te roeien.
En wat zijn de lessen die je vond in die mechanismes? Want je zegt, eerst kon ik dat nog niet in kaart brengen. Nu heb ik er niet helemaal grip op misschien, maar ik heb er wel een beeld van. Of ik snap de contouren ervan. Wat heb je geleerd op die reis?
Dat je het sowieso altijd in de details moet zoeken. Bijvoorbeeld alleen al het woord verzet... Ja, ik weet natuurlijk dat als ik een lezing ergens geef of dat ergens ik word aangekondigd of zo, dan staat er ook Joods verzet. Maar alleen al het begrip Joods, het begrip verzet, dat zijn echt zulke containerbegrippen. Het fijne aan bijvoorbeeld het Hoge Nest voor mij was, hoe kun je nou via het neerzetten, het schilderen van een familie, die enorme mechanismen beschrijven. Zonder dat het een leerboek wordt, maar wel dat je het boek dicht doet en dat je denkt, oké, nu... twijfel ik aan dingen die ik dacht of nu zie ik dingen anders. Dat is wat ik elke keer probeer. Daarom ook bij de genocidevak ga ik niet beginnen met... er was Rwanda, je had de Hutus, je had de Tutsis. Nee, ik begin met één personage,
kleine.
Romeo Dallaire, de VN-commandant. En probeer de lezer in zijn hoofd, in zijn ogen te krijgen. En waarom hebben wij daar niets gedaan? Nou, ik denk dat het hem toch vaak daarin zit, zeker om iets over te brengen.
Ja, die zin, waarom hebben we daar niks aan gedaan? Dat is denk ik ook wel een soort sleutelzin in waar je mee bezig bent. Hè? Want je plaat, en dat vind ik ook echt het interessante aan al je werk, is dat je het niet te makkelijk maakt. Je hebt het net over die grote woorden, Joods verzet. En je hebt het ook vaak, als we nu naar de crisis kijken, zo zijn we natuurlijk, doe ik zelf ook Twitter, als ik heldenmoed zie. Als je iemand ziet die zich verzet, mensen die opkomen voor anderen in moeilijke tijden, nou, dan sta ik applaudisserend met een Twitterknop in de hand. Maar dat is ook een manier, en dat is ook onmacht natuurlijk, maar je keert het ook de camera om, als het ware, en je zegt van, hoe moeilijk het is als je ingebed bent in een situatie van soms geriefelijkheid, of je bent opgenomen in een groep, je bent onderdeel van een nationaliteit of een identiteit, om je dan tegen bepaalde tendensen, die vaak of heel negatief of vernietigend zijn, of onderdrukkend of intimiderend. Ja, wanneer breek je eruit? Wanneer durf je eigenlijk je stem te verheffen tegen je eigen mensen, om het maar zo te zeggen. Ja. Dat is volgens mij wel iets wat steeds terugkomt.
Ja, dat is eigenlijk de randen van je eigen geweten opzoeken. Wanneer beginnen dingen te wringen en dan denken we van onszelf, oh, dat gebeurt echt heel snel. Hè, we applaudisseren met z'n allen als we ergens op Twitter lezen dat een oudere dame met ingeblikte groenten een drone uit de lucht gesodemieterd heeft. Is natuurlijk ook te gek, omdat het is een mooi beeld. Ja. En het staat ook ergens voor onze machteloosheid. Hè, de woede die we allemaal in ons hebben. Maar trek de parallel naar de werkvloer waarin iedereen weet dat Pietje Puk een promotie heeft gekregen omdat hij leuk met de baas heeft en de rest houdt zijn mond. Of een familie waarin je, ik noem altijd maar het kerstvoorbeeld, ieder jaar maar weer naar dat vreselijke kerstdiner gaat. Terwijl misschien een van je broers of zussen vreselijk behandeld wordt door dezelfde familieleden. Maar ja, je gaat toch weer met z'n allen. Ik bedoel, daarin zit ook weerstand. Daarin zit ook de mogelijkheid je uit te spreken. Maar dat doen we helemaal niet op dagelijks niveau. Ik bedoel,
nee. Waarom doen we dat eigenlijk niet? Wat is dan de belangrijkste impuls om dat niet te doen?
Nou, in eerste instantie omdat we bijna niet gewend zijn natuurlijk aan ongemak. Ik bedoel, als ik jou zou vragen om hier zo meteen naar buiten te gaan en heel hard te gaan gillen bijvoorbeeld.
Ja.
Dan zou je dat misschien als grapje, als je daarna iedereen zou mogen vertellen van ja, dat was een grapje voor de podcast. Nou, dan zou je het misschien nog durven. Maar als je dat zou moeten doen, gewoon zonder dat het een grap was, zou dat doodeng zijn. Hetzelfde als ik tegen jou zou zeggen, ruil morgen maar van outfit met iemand die in de Flower Power beweging zit. Ik wil dat jij morgen in een paarse broek en
dat zie ik Simon nog wel doen.
Daar ken ik je niet goed van. Maar ik zeg het wel eens tegen mensen die bijvoorbeeld een keurige, golvende meneer wissel eens een dag van pak met een death metal type.
Ja.
En ga gewoon zo naar je werk. En dan zul je zien dat mensen daar al heel zich naakt en kwetsbaar voelen. Dus opeens niet meer zich kunnen verhouden tot de groep. Nou, dat is dan iets heel klein en een beetje kinderachtigs. Maar als je dat doortrekt naar spreek je eens uit over het feit dat je weet dat er een MeToo op de werksituatie is, dan leg je eigenlijk je hoofd op het hakblok. Want je weet donders goed dat zelfs als vrouwen je daarover uitspreken, betekent heel vaak dat je gewoon een outcast wordt, zelfs bij de vrouwen. Dus ja, daar staat best wel vaak nog gewoon echt wat op het spel.
En dat is ook wel een, discrepantie tussen het zelfbeeld dat mensen hebben en wat ze ook de afgelopen decennia is aangepraat of wat we aangeleerd hebben van individualiteit, eigen keuzes maken, eigen leven maken. Het Oprah-idee van je kunt worden wie je bent, je de bent een zelfstandig individu. Nou, dat staat al heel erg onder druk doordat mensen door allerlei, ook door sociale media, wel degelijk heel erg beïnvloed worden. Identiteit wordt ook heel erg bepaald door wat anderen van jou vinden. Het is niet alleen wat je van jezelf vindt. Dus dat is eigenlijk een soort leugenachtige tweespalt in een mens. Dat je denkt van, nou, ik maak mijn eigen beslissingen. Ik zou dat ook zeggen. En tegelijkertijd ben je dus heel erg afhankelijk van de context waar je in bevindt. De groep waar je in bevindt. Je schaamte, je groepsgevoel, je loyaliteit ook vaak. Hè, want
extreem,
dat heb je ook beschreven. In Zomergasten beschrijf je dat ook. Van, ja, je voelt je ook verantwoordelijk voor die groep. Dus het is eigenlijk een heel gespleten mensbeeld.
Ja, nou ja, ik denk echt dat de paradox meer dan nog in vroeger tijden van deze tijd, met de technologische mogelijkheden die we hebben, is dat een heleboel, ik denk dat dat vooral jou zou aanspreken, jouw generatie, dat we meer dan ooit denken op alle mogelijke manieren onze identiteit in zo klein mogelijke vorm. Dus niet alleen maar je bent of een man of een vrouw, je bent of burgerlijk of je bent het niet. Maar dat we denken dat we die op allerlei mogelijke manieren aan het uiten zijn. Terwijl we meer dan ooit een eenheidsworst, een gemanipuleerde eenheidsworst zijn in handen van grote sociale media platformen. Als je kijkt naar inderdaad iets waar mijn kinderen heel veel op zitten, TikTok.
Ja.
En dan hebben ze één groep en noemen ze dan de emo's. En dat zijn dan zogenaamd de kinderen die nou echt het idee hebben dat ze in een soort uit een niche komen. Tegen de mainstream high school-achtig populaire
maar
kinderen.
Maar binnen de groep is het heel conformistisch.
Binnen de groep is het heel conformistisch. En los daarvan, echt je identiteit laten zien kan niet. Omdat een platform als TikTok zeer streng cureert wie op je For Me page komt. Ja. Dus op de For Me page mag geen armoede, mag geen enorme afwijking, mag geen, nou, tenzij je dan gehandicapt bent en weer op een of andere manier dat is heel goed aan de man kan brengen. Bepaalde extremen worden daar totaal geweerd. Dus
het algoritme biedt geen ruimte voor echte authenticiteit.
Nee.
Dus die zelfs, ja, precies wat je zegt, dat die zelfexpressie, die is eigenlijk heel gelimiteerd en heel erg conformistisch.
Nou, gemanipuleerd zelf. Ja. Nog erger, want ze denken dus dat ze het heel erg autonoom aan het uiten zijn. En die ruimte die wordt helemaal niet geboden.
Maar waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, is hoe verhoud je je daar zelf op persoonlijk niveau toe? Want enerzijds zeg je, oké, mensen hebben wel misschien behoefte aan die authentieke uiting, maar uiteindelijk zijn heel weinig mensen er echt toe bereid, want de kosten zijn gewoon vaak heel hoog. Hoe doe je dat in je eigen omgeving? Als je bij het kerstdiner zit of op je werk?
Nou, ik denk dat het erbij begint dat je je ervan bewust bent dat er zo'n grote discrepantie is tussen wat Bas ook al net zei. Van enerzijds denken van, nou, als ik nu in oorlog zou komen, als Oekraïne nu mijn situatie zou zijn, dan was ook ik die persoon die dat blik naar een drone gooide of naar een soldaat. En dat uitgangspunt en dat continu bij jezelf in twijfel trekken. Maar is dat wel zo? Volgens mij is dat niet zo. Nou, dat is stap 1. Dan het veel kleiner maken. Dus niet de oorlog, maar nee, wij hier nu vandaag. Durf ik me dan wel uit te spreken? Durf ik af te wijken van, bij wie zoek ik op dit moment ook de aai over mijn bol? Door wie wil ik serieus genomen worden? Hartstikke belangrijk. Dat moet je ook niet om lachen. Nee, dat is, je probeert een leven voor jezelf te creëren. Dus het is echt wel van belang dat sommige mensen goed over jou denken. Nou, als je dat begint in te zien bij jezelf, dan word je niet alleen wat milder naar anderen, denk ik. Want dat begin je bij anderen te zien. Iemand zei ooit eens een keer, iedere keer als ik een selfie van iemand zie, dan denk ik, ja, had even een aai over je bol nodig. Als je er zo naar gaat kijken, dan heb je ook steeds minder haatgevoelens tegen alle mensen. En vervolgens ook af en toe eens een keer jezelf ertoe aanzetten iets te doen waar je heel ongemakkelijk van wordt. Ja. En angstig van wordt.
Want dat geriefelijke, dat speelt denk ik ook wel een rol als we het hebben over morele kwesties. Het is vaak, je zet mensen in crisissituaties waar het er echt op aankomt. Hè? Ja. Dan faal je of dan red je het moreel. Maar in het, laten we zeggen, als er geen crisis is, en dat kunnen we zeggen dat na de aanloop van de crisis waar we ons nu in bevinden, was dat natuurlijk heel lang zo. Als je een scheepwerf hebt met luxe jachten en dan komt een Russische oligarch en die biedt 65 miljoen. Dan heb ik een goede klant. En dan weet ik ook wel dat daar verderop dat die wel contacten heeft die niet zo lekker zijn. Of ik werk op de Zuidas. Ja. Dat zijn natuurlijk ook. En nu kan je niet meer vertonen met een Rus. Ja. Dus nu is het ook in je eigen belang om er zo snel mogelijk mee af te gaan. Maar een hele tijd was het natuurlijk toch een heel schaduwgebied van iedereen vond. En nou, het sporten in Sochi, weet je toch, ik was voor een boycott. En wat ik niet over me heen gekregen heb, dat was toch een beetje zo, ja, maar we moeten verbinden, de dialoog samenhouden. Ja. En dat waren natuurlijk allemaal ook concertgebouwen, kerst. Het waren allemaal mensen die hadden al afspraken. Die dachten, ja, ik weet wel dat het erg is daar.
Ja.
Maar, en dat schaduwgebied, daar heb je het ook vaak over. Hè? Dat heroïsche zelfbeeld van ons, wat je noemt in de genocidevak, dat we allemaal denken, als het op aankomt, zullen we wel goed zijn.
Ja.
Dat wordt heel erg al vooraf, eigenlijk verwateren we al heel erg in stelling die we ook zouden kunnen nemen vooraf. Terwijl dat misschien niet in echte crisissituatie was.
Nee, en ik denk dat dat ook super interessant aan deze tijd is. Soms ook heel schrijnend. Wat ik in mijn juridische praktijk ook heel erg zag. We zijn heel legalistisch geworden. Dus in principe, dat vind ik zo interessant en dat komt terug in waar ik over schrijf. Er is een moment voor ons allemaal, ook zoals wij hier zitten, dat je eigenlijk je geweten externaliseert. Dus je komt ergens binnen en dan hang je met de kapstok en op dat moment neem jij eigenlijk de moraal van de groep neem jij over. Of dat nou is bij jou als je collegebank of je campus binnenloopt, of dat nou voor jou is als jij een vriendengroep binnenkomt. En wanneer is dat moment? Nou, en in vroeger tijden, eigenlijk door de globalisering is dat veel, veel sterker geworden, was het zo dat daar nog een heel groot stuk moraliteit aan vooraf ging. Waarin je niet zei van ja, maar de wet zegt dat ik gewoon met Russen zaken mag doen. Dus waarom zou ik dat niet doen? Maar daar zat dan altijd nog een heel gebied voor waarin je met elkaar zei, binnen de kerkgemeenschap of binnen de familie of wat dan ook, van ja, maar dat moeten we niet willen. Want, nou, dan kwam daar een heel verhaal. Dat hele grijze gebied is weg en eigenlijk is er nu maar één ding. Mag het? Mag het of niet? Nou, het mag. Dus wat loopt iedereen nou ingewikkeld te doen? Ja, natuurlijk heb ik een Russische cliënt. Ik bedoel, hè? En nu opeens zie je dat legalistische hele ruime kader, wat het enige nog was wat over was, dat heel veel mensen dat toch best wel een schrale manier van leven vinden. Nou ja, en dat vind ik zo interessant. En dat vinden sommige mensen ook reet irritant juist aan mij. Waar zit dat geweten dan? En wanneer is iets gewetenloos, maar nog steeds wel legaal? En nou ja, dan kom ik altijd weer terug bij Auschwitz. En als ik dan nu kijk naar Oekraïne. Ik zat Amor Fati zat ik weer in te lezen van Abel Herzberg. Wat ik altijd een soort even als ik het allemaal niet meer weet. Dan ga ik dat soort boeken weer in kijken. Dan zie je dus, wanneer kun je ermee leven dat je heel opportunistisch handelt?
Ja.
Omdat je gewoon wil overleven. Nou, willen wij nu ingrijpen in Oekraïne? Met het risico dat we in iets afschuwelijks terecht gaan komen. En ook met het risico dat we dan opeens een zelfbeeld hebben waarin we zelf de vrede mens zijn geworden.
Mm.
Want we hebben niet ingegrepen. Nou, dat vind ik hele spannende dingen waar deze woorden die ik nu alweer spreek veel te groot zijn en daardoor eigenlijk weer niks waard. Maar dat in detail uitwerken.
Ja. En die zei net het woord wat sommige mensen rete irritant vinden. En dat gaat natuurlijk over die morele zuiverheid. Hè? Dat, daar slaan mensen erg op aan. Het idee dat je ze voor het blok zet. En dan misschien ook jezelf in eerste plaats. Daar gaat het bij mij altijd wel om. En dan blijk je zelf. En ook als je jezelf echt tegen het licht houdt. In heel veel opzichten. 100% zuiver ben je niet. Hè?
Ik ga ervan uit dat ik in wezen echt een slecht mens ben. Ik denk dat daar de drijfveer van al dat werk vandaan komt.
Oh, het is eigenlijk een vraag aan jezelf steeds.
Alleen maar. Ja. Ik denk in wezen dat ik heel erg iets aan het bezweren ben in mezelf. Mm. Omdat ik bang ben dat ik anders hele slechte en hele rare dingen doe.
En in hoeverre helpt het ontwikkelen van personages of verhalen voor jou met het verruimen van je belevingswereld en het creëren van empathie misschien als tegenwicht van dat opportunisme en dat legalistische kader?
Ja, ik denk eigenlijk wat iedere schrijver, ook journalist, maar ook fictieschrijvers, dichters, iedereen die probeert niet alleen maar te reageren, maar ook te creëren af en toe, hoe moeilijk dat ook is, daarnaar op zoek is. Het zijn een soort gespiegelde bewustzijnen. Je bent al die personages. Het heeft soms ook iets ziekelijks, maar je bent al die mensen. Je bent die hele inktzwarte man die afschuwelijke dingen doet in Schuim der Aarde, waar heel veel. Dat is een soort boek wat gesitueerd is na de dictatuur in Brazilië. Daar komt heel veel geweld en misbruik en dat soort dingen in voor.
Zo'n projectie in dat opzicht.
Nou ja, projectie. Hier zijn natuurlijk altijd de grote vragen van de literatuur gaan altijd over. Sommige mensen zeggen, nee, het mag nooit over jezelf gaan. Dan denk je, ja, maar wie heeft het geschreven?
Ja.
Dus hoe lang hou je dat standpunt vol? Dus dat blijft natuurlijk altijd zo'n vraag waarvan ik denk, ieder antwoord schiet tekort.
Maar om eventjes naar de rol van literatuur, daar wordt vaak over gezegd. Dat is eigenlijk een manier om morele situaties, niet voor iedere schrijver, maar te verkennen. Hè? Waardoor je ook in een kambul kunt verplaatsen. Of als je zegt, ik ben zelf, heb ik gezond wantrouwen ten opzichte van mezelf. Dat heb ik ook. En ik hoop Simon ook.
Zeker.
Dus dat gaan we onderzoeken in literatuur. En literatuur is een soort vrijplaats waarin ik dat kan doen. Dus laten we zeggen, de nare kanten of de dubieuze kanten of fantasieën, die ga ik tegen het licht houden in de morele context in een boek. Staat dat onder druk op dit moment? Omdat er mensen toch wel iets hebben van, ja, maar als daar eigenlijk allemaal, laten we zeggen, vrouwonvriendelijke dingen in worden beschreven, dan gaat het in sommige kritieken niet meer over hoe ze worden beschreven, in welke situatie, maar over dat ze worden beschreven.
Ja, ja, ik vind echt totaal niet dat het onder druk staat. Maar dat is misschien ook omdat ik.
Dat is ook een vraag.
Ja, nee, dat ik. Ja, ik heb nooit de druk van al die regels gevoeld waarin ik me zou moeten houden zodra je fictie gaat schrijven. Ik vind wel dat je verantwoording aan de realiteit moet afleggen.
Mm-hmm.
Je zit niet in een niet bestaand vacuüm te schrijven.
En wat bedoel je daar specifiek mee?
Nou, dat als je bijvoorbeeld over de oorlog schrijft, dan kun je niet zeggen, oh, maar ik hou me aan geen enkele regel.
Okay, ja.
Oh, ik ga gewoon totaal bleu daarin en ik trek me niks aan van hoe ik over de Joodse gemeenschap schrijf of hoe ik over de nazi's schrijf. Nee, je zit niet in een vacuüm op Mars.
Ja.
Je verhoudt je wel tot de realiteit. En
qua moraliteit kun je bijvoorbeeld, zou jij in een boek, in een roman, in een verhaal een verkrachtingsscène kunnen beschrijven vanuit jouw morele positie? Hè? Ik bedoel, niet vanwege.
Ja, nee, gewoon omdat je fantasie kunnen gebruikt. Ja, zeker, waarom niet? Ja. Ik denk dat in principe je als schrijver geen enkel gebied moet uitsluiten. En dan ook niet vanuit welk oogpunt je hem beschrijft. Dus niet vanuit dat moet kunnen vanuit de dader.
Ja.
Moet kunnen vanuit de slachtoffer. Maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld heel makkelijk voorbeeld, wat iedereen wel zal begrijpen, als je over de Joodse Raad gaat schrijven, daar kun je niet over schrijven zonder dat je je eerst hebt verdiept in het feit dat Dumelman, dat je die twee woorden opschrijft, je een luik opentrekt. En dat bedoel ik met je verhoud je altijd tot
de
realiteit. Ja, ja. Dus dat bedoel ik daar een beetje mee.
En je zegt dan, inhoudelijk staat literatuur misschien niet in jouw beleving onder druk. Jij hoeft je niet per se aan bepaalde regeltjes te houden. Maar je zou ook kunnen zeggen dat, zeker binnen mijn generatie misschien, de rol van literatuur in het verruimen van die belevingswereld wel onder druk staat, omdat mensen minder lezen.
Ja, klopt.
Is dat iets waar je zorgen om maakt? Of iets waar je...
Ja, ik vind dat lastig, want dan voel ik me wel een enorme boomer. En zo noemen mijn kinderen mij al.
Bang voor moralisme, maar doe het even.
Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Ja. Dat is een strijd. Ja. Maar moet ik nou serieus tegen ze zeggen als zij Euphoria kijken? En ze hebben het geluk dat ze dat thuis kunnen bespreken. Er zijn genoeg kinderen, Euphoria is een heftige serie, zeker voor tienerkinderen. Waar echt van verkrachting tot aan... Nou ja, gewoon echt, daar gebeuren heel veel dingen. Zij hebben het geluk dat ze het kunnen bespreken. Maar er zullen ook genoeg kinderen zijn die dat alleen maar in hun eigen hoofd kunnen verwerken. En met anderen. Ja, wie ben ik om dan te zeggen van... Oh ja, maar Euphoria kijken is echt veel slechter dan een boek lezen.
Maar je hebt wel natuurlijk films en series die hebben een eigen taal en diepte en kunnen mensen ook laten reflecteren erop. Maar het verschil met literatuur, traditioneel, is natuurlijk dat het literatuur, heb je eigen beelden. Die worden opgeroepen door woorden. Maar je vult in heel veel series, of heel veel überhaupt documentaires, idem dito. Dus heel erg het beeld komt naar je toe. En natuurlijk kun je daarop reflecteren. Maar omdat beeld is een heel krachtig, dominant vorm van indruk maken op je. Terwijl, laten we zeggen, literatuur en woorden is toch nog wel een andere dimensie. Ja. En als jij naar jouw kinderen kijkt, zonder moralistisch te zijn, waarom voelen ze zich eigenlijk veel minder te achter? Omdat er zoveel anders is? Of,
nee, omdat gewoon een boek zet je meer aan het werk. Ik zeg het altijd zo tegen de kinderen van een film vertelt je iets en een boek vraagt je iets.
Ja.
Het is vaak de series die zij kijken, die geven je een bepaalde norm, waar ze zich dan ook natuurlijk een beetje opgeroepen voelen om zich daaraan te conformeren. Zo zien mooie meisjes eruit, zo zien mooie jongens eruit. Zo gedragen mensen zich die als outcast op de middelbare school worden. Nou, dat vertelt die serie ze. En een boek bevraagt op een gegeven moment je normen. Dat geheel volgens het doolhof wat in jouw hersenen wordt aangelegd. Dus als jij een meisje bent, lees je een boek anders dan een jongen. Maar het vraagt iets van je. En zet de een en ander op losse schroeven. Maar het vraagt ook wat meer inspanning van ze. Dus ja, het is thuis ook wel een beetje een strijd. Ja, ja.
Ja, een groot deel van die tijd die we vroeger misschien lazen, of die jongvolwassenen vroeger lazen, wordt nu dus wel opgevuld door sociale media, Netflix, TikTok, zoals je zelf noemde. Maar als ik je goed begrijp, even het moralisme daar gelaten, dat kan niet dezelfde rol vervullen die literatuur wel vervult, want het vraagt niet hetzelfde niveau van engagement en het bevragen van jezelf.
Het doet iets anders met je hersenen.
Je laat je passief opvullen eigenlijk.
Het is passiever. Ik denk dat dat een hele goede is. En zeker, daar heb ik het met mijn kinderen ook over, want ik ben inderdaad helemaal niet van de zwaaiende vinger. Zolang je goed contact hebt met je kinderen, kom je namelijk al een heel eind. Maar zij geven zelf ook op een gegeven moment toe, ik word gek van 60 seconden. Nee, wat is het, TikTok 10 seconden?
Ik weet het ook
nee,
niet.
Nou ja, laat ik zeggen, ze worden er zelf ook knetter van. Hè? Ja. Van dat, je krijgt een soort zelfhaat.
Ja.
En ik denk als je weer een beetje rust, dat wil uiteindelijk iedereen. Alleen je moet mensen het niet dwingen. Gewoon eerst lekker opjutten en dan zeggen, nu wil je wel rusten.
Ja. Als je opgroeit in een traditie, wat ik zei, in de 19e eeuw las iedereen en dan groei je op. En dan is het heel gek als je niet leest, weet je.
Had ook niks anders te doen.
Het is net als met moderne kunst. Als je iemand die totaal wild in een museum zet, kan het leuke shock zijn dat hij opeens moderne kunst moet verhouden. Maar je moet ook wel handvat nodig hebben. Je hebt ook een omweld nodig van mensen die je vertrouwd maken, die uitleggen. En dat is natuurlijk op dit moment, dan hebben ze het steeds over ontlezing en dan krijg je dat op de hurken gezeten. Lees alsjeblieft, het maakt niet uit of het kookboek is.
Nou, dat zeg je wel, maar ik vind juist dat de poortwachters daar een hele negatieve en kwalijke rol in spelen. Want dat zie ik dus op de scholen.
Okay.
Ik kan me voorstellen dat jij zegt van, hè, op de knieën en lees alsjeblieft. Maar wat ik op scholen en ook wel in boekhandels en ook wel in
de
hoe
lat,
ik mijn
lat
begin...
te hoog gelegd wordt.
Nou, niet de lat te hoog, maar wel dat daar wel best wel wat regeltjes gelden. En welke boeken zijn bon ton en welke niet. En wat mogen kinderen lezen en wat niet. En
hoe zou je eigen boekhandel eruit zien?
Poeh, nou daar zou ik wat langer over na
moeten
denken.
In welke zin zou die er anders uitzien dan de boekhandel hier om de hoek?
Ik denk wel dat er een daar wel echt een taak in ieder geval ligt. Ik denk niet dat ik meteen zou zeggen, oh, zo moet hij dan zijn. Maar er blijft, nou ja, daar komen we meer in het Bourdieu-verhaal. Er blijft belang bij het feit dat er iets onaantastbaars rond dat soort dingen hangt.
Even Bourdieu uitleggen, dat, of althans heel Bourdieu gaan we niet uitleggen, maar het idee
maar
dat smaak en gevoel voor kwaliteit, dus aanhalingstekens, heel erg bepaald wordt door sociale klassen, door sociale posities of status.
Bepaalde uitingen van kleding. Als ik jou zie zo vandaag, ik zal zeggen wat je aan hebt, je hebt een lichtblauw overhemd aan, je hebt Vans aan, je hebt je haar wat langer, dan weet ik, zonder afbreuk aan jouw persoon te doen, want andersom kun jij over mij precies hetzelfde zeggen.
Nou, nu komt het.
Dan weet ik ongeveer in wat voor een vriendengroep jij verkeert.
Ja.
Hè? Dan Bourdieu wilde daar eigenlijk mee zeggen: iedereen kiest bepaalde, ik noem dat bendekleuren. De bendekleuren waarmee je wil uitdossen in het leven. En dat is dus, oh, maar dat is geen literatuur, dat lees ik niet. Oh, maar dat wel, die heb ik in mijn kast staan. Ik rij een Volvo. Nee, ik rij echt geen Volvo. Ik rij een Toyota. Iedereen heeft zo zijn bendekleuren waarmee die uitstraalt. Dit is of waar ik vandaan kom of waar ik eigenlijk wel graag bij zou willen horen.
Eigenlijk beschrijf je precies hetzelfde waar we dit gesprek mee begonnen. Ja. Namelijk dat een mens een groepsdier is en zich kleurt in de kleuren van de groep.
Ja.
Dus dat geldt ook voor kunst en literatuur.
Volledig. En daar in ieder geval mogen de poortwachters zich wat meer bewust van zijn. Want ik wil helemaal niet zeggen, ik wil ook graag ergens bij horen. En ik zie er waarschijnlijk ook uit, volledig voorspelbaar, waar kunnen mensen mij ergens neerzetten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, weten we dat van onszelf? Geven we dat toe? En wat doen we er vervolgens?
Want de anti-poortwachters kunnen vaak ook weer poortwachtig zijn. Omdat ze dan tegen de elite kunst zijn.
En eigenlijk niet meer naar kunstwerk zelf kijken.
Ja. Ja. Ja, dat is net zo conformistisch. Ja. Ik zeg altijd, weet je, ik heb al het vreselijke hekel. Op een gegeven moment, de boekenweek was dan rebellen en nog iets. En toen was ik het niet, was voor mij. Toen dacht ik, oh, wat fijn dat ik daar niet voor gevraagd ben. Een rebel is natuurlijk een schaap wat de andere kant op gaat. Dus daar heb je ook niks aan.
Nee. Nee.
Maar over dingen waarvoor je gevraagd bent. Vorig jaar droeg je de 4 mei lezing voor. Stemmen uit het diepe. Wat is de belangrijkste les die je er zelf uittrok? Uit het doen daarvan of aannemen daarvan?
Dat ik nooit meer mijn haar naar één kant naar achteren moet. Jezus zeg, wat heb ik daar veel gezeik mee gekregen. Ik heb heel veel daarvan geleerd. Het was heel spannend. En ik voelde ook de verantwoordelijkheid van al die mensen waar ik eigenlijk iets van genomen had de jaren daarvoor. Om bijvoorbeeld het Hoge Nest te kunnen schrijven. Heel vaak heb ik het gevoel dat ik alleen maar neem. Dan denk ik, ik kom het bij je halen. En vervolgens maak ik er iets van. En jullie pikken daar bijna helemaal niet.
Dan is het van mij.
Ja, en dat voelt soms best wel, als je over dit soort onderwerpen schrijft, extra. Ik vind het minder ingewikkeld als ik een column schrijf of iets, hè, waarvan ik denk, nou oké, over een half dag is iedereen het weer vergeten. Dat voelt soms bij boeken nog wat extra. En ik voelde eigenlijk al die mensen die ik heb gesproken, oorlogsslachtoffers, mensen die nog leven en in kampen hebben gezeten, die ik heb geïnterviewd, maar ook de kinderen daarvan, nageslacht van kampoverlevenden die zwaar getraumatiseerd zijn door de opvoeding die ze hebben gekregen. En ik dacht, oké, hoe in hemelsnaam ga ik dat recht doen? Ja, dat kan helemaal niet, dat is ook veel te groot. Maar toen dacht ik dus, nou, dan kies ik dat kleine verhaal van die man die op straat loopt en aan de mensen om me heen vraagt, wist u ervan? Ik dacht, nou, oké. Klein maken.
Ja, precies, klein maken. Want die herdenkingstraditie heeft natuurlijk op een bepaalde manier ook zijn ritualistische kant. En kan op een bepaalde manier ook mensen, daar is er altijd discussies over wie moet je herdenken.
Ja.
Als we alles gaan herdenken, herdenken we niks meer. Ik vind dat altijd een beetje een flauwe discussie. Omdat herdenken is natuurlijk aan herdenken. Je kunt stilstaan bij wat er gebeurd is. Maar dat verplicht je ook niet van de taak om na te denken over hoe je in het heden staat. En waar we hebben net begonnen over de crisis waar we nu in zitten. Ik begrijp de argumenten wel. Maar men is ook heel bang dat als men de accenten ergens anders legt dan, laten we zeggen, 40-45. En dat er dan iets wordt afgenomen om het naar het heden. En natuurlijk kan dat heel makkelijk. Dat kan op een gratuite manier gebeuren. Maar ik geloof dat het Nietzsche gezegd heeft. Ja, wat heeft geschiedenis voor nut als je niet op een bepaalde manier daar iets vindt waar je in het heden iets mee kan?
Ja, maar ik denk dus precies wat jij zegt. Daar heb ik natuurlijk heel lang over nagedacht. En ik denk dat je alleen maar in dat soort discussies verzandt als je helemaal niets zegt. En de meeste lezingen, en niet dat ik die van mij nou zo goed vind, hè, maar de meeste lezingen zeggen niets. Zeggen alleen maar, dit nooit meer. Dit nooit meer, als ik dat tegen mijn kinderen zeg, hebben ze geen idee wat ik gezegd heb. Nee. Dus het enige wat ik dacht is, ik moet die dag maar één heel klein dingetje goed doen. Eén boodschapje overbrengen. Wat dan vervolgens, dus één gedachtetje meegeven. Hopelijk werk ik het dan goed uit. En vervolgens mag iedereen daarmee doen wat hij zelf wil. Ja. En mijn gedachte was letterlijk natuurlijk stemmen uit het diepe. Wist u ervan? Oftewel, willen we überhaupt wel horen wat er echt gebeurd is? Nou ja, dat is eigenlijk het enige wat ik mee wilde geven. En toen dacht ik, ja, dat maakt mij niet uit of je het hebt over een familiegeheim. Wat je heel erg pijn doet. Wat wel of niet in relatie tot de oorlog staat. Of het grote verleden van de Duitse inval.
De geschiedenis herhaalt zich zelden, maar rijmt wel vaak. Mm-hmm. Welke parallel trok je dan specifiek tussen de Tweede Wereldoorlog en de huidige wereld?
Nou, ik denk even dan specifiek de Nederlandse situatie. Want ik was me natuurlijk heel goed bewust waar ik stond, de plek waar ik stond, de mensen, nou ja, zoveel dingen die ik in mijn hoofd had, waarvan ik dacht, daar moet ik allemaal rekening mee houden. En dan in ieder geval de parallellen die ik zie bij de conflicten in de Nederlandse geschiedenis en vooral het collectieve geheugen, de herinnering daaraan, is dat wij eigenlijk een zelfbeeld hebben dat niet helemaal op feiten gebaseerd is. En dat zien we
in welk
nu
opzicht?
Weer. Nou, bijvoorbeeld nu het boek van Annelot Hoek, net over de geweldssituatie in Nederlands-Indië. En haar conclusie, ondersteund vervolgens door het rapport wat daarop volgde, van nou ja, toch wel echt structureel overheidsgeweld wat daar gepleegd is, wat heel lang, hoeveel jaar moet het duren voor we daar openlijk over kunnen praten? En dan hebben we het nog niet eens over dat je er een moreel oordeel over velt, maar dat je gewoon in kaart brengt dat het zo is. De Tweede Wereldoorlog, daar heb ik veel over geschreven. Maar neem de Molukse gemeenschap, er zijn zoveel parallellen.
Meestal wacht men in Nederland zo lang totdat men anderen de schuld, de voorgaande generaties de schuld kan geven.
Ja. Is dat ook een deel van het niet willen afvallen van je groep, waar we het eerder over hadden? Van je eigen groep? Of niet de brenger van slecht nieuws willen zijn?
Ach, het is natuurlijk een soort universeel fenomeen, het niet willen afvallen van je groep. Het is natuurlijk ingewikkeld om in de spiegel te kijken voor iedereen. Maar ik denk dat in Nederland hebben wij wel nogal een discrepantie tussen wie wij zijn en hoe geweldig wij zijn en wat er daadwerkelijk gebeurd is. En in Duitsland, nogmaals, totaal logisch, want ze hadden een andere rol de afgelopen eeuw. Maar ik denk dus dat ieder land daar toch wel anders op reageert. Waar groepsmechanismen bijna overal wel hetzelfde kunnen zijn.
Wat vind je de meest misplaatste trots van Nederlanders?
Dat we altijd aan de goede kant staan in onze uitdrukking. Dat we altijd denken dat wij, dat is ook vaak dat je in Nederland, als je vraagt, bijvoorbeeld, dat is een onschuldig voorbeeld, of onschuldig, maar minder dramatisch voorbeeld, aan een CEO van een groot bedrijf, zegt, bent u voor vrouwen gelijk betaling en hoge positie voor vrouwen? Zegt ze, ja, ik was de eerste die in 1973 al. En dan kijk je naar de feiten en die blijven dan heel erg achter bij de intentie en bij de moraal.
Ja, ik denk dat wij lang een comfortabele positie hebben gehad. Dat begint nu een beetje te wankelen met het feit dat wij natuurlijk nu ook een groot stuk aan de uiterste rechterflank opeens in het parlement hebben zitten. Maar ik denk dat wij heel lang in de comfortabele positie hebben gezeten, waarin we een geheven vinger kunnen heffen. Ja. Omdat we ook niet in een geweldsconflict of in een... Ja, wij hebben hier best wel prettige omstandigheden. Vaak zeggen ze, beschaving is niets meer dan de juiste omstandigheden. Ben ik het niet helemaal mee eens. Maar wij hebben wel een fijn uitgangspunt om een ander de les te kunnen lezen.
Maar tegelijkertijd zie je, en dat is ook vaak de kritiek, op die meer extreme politieke ontwikkelingen van de laatste 20 jaar. Mm-hmm. Dat daar eigenlijk ook heel luchtig over gedaan werd. Bijvoorbeeld, kijk, als Geert Wilders wordt geïnterviewd op televisie, is het door Eva Jinek over zijn poezen.
Ja.
En er zijn eigenlijk maar weinig keren, dat ontwijkt hij zelf ook. Maar laten we zeggen, als dit dan een keer gebeurt, er zijn mensen worden weinig bevraagd op hun echte overtuigingen.
Ja.
Thierry Baudet houdt in het buitenland al jarenlang voor, nu is hij de gebeten hond natuurlijk, maar daarvoor hield hij ook al overal toespraken, die werden ook keurig vermeld in Nederland, over dat de liberale orde de grootste misstap in onze geschiedenis was geweest. Dus de idealen van de Franse vrijheid, gelijk en broederschap, dat toen ging het mis in zijn ogen. Dat heeft hij overal verteld. Maar dan is er toch kennelijk in het openbaar discours, omdat mensen toch op tv-manier, daar zie je eigenlijk wat jij steeds beschrijft. Er zijn zoveel manieren om dat niet onder ogen te zien. En die geriefelijkheid waar we het net over hadden, van ja, maar goed, het is wel iemand die de kijkcijfers omhoog trekt als hij aan een tafel een beetje kabaal zit te maken, met zijn handen zit te zwaaien. Ja, dat is toch een heel aansprekende gast. Dan Rob Jetten, die geen charisma heeft.
Zet daarom maar Rutte tegen Wilders 3 keer ook voor de Tweede Kamer.
En Rutte tegen Baudet. Dat zijn natuurlijk, dat zijn andere wetten die dan gelden. Is dat een onderdeel van, dat is eigenlijk de vraag hoor, is dat het onderdeel van eenzelfde manier van, ja, zolang je niet met het mes op de keel kleur moet bekennen, dan maken we er juist niet zo'n punt van. Juist niet dat opgeven vingertje.
Nou, dat fascineert mij ook wel heel erg. Daar ben ik in de laatste jaren ook wel van mening veranderd. Want eerst dacht ik, oh, je moet dus altijd alleen maar op de feiten bevragen. En nou ja, ik kwam er ook wel op een gegeven moment achter dat heel veel mensen helemaal niet per se op andere gedachten brengt. Als je zegt, ja, maar de feiten zijn.
Nee, dat, juist dat, omdat dat, die context zo belangrijk is die jij steeds schetst.
Zeker. Ja. Dus daar ben ik ook inderdaad zoekende in. En ik heb geen klip en klaar antwoord. Ik ben wel, zoals je weet, met een essay bezig wat binnenkort verschijnt. Waarin dit eigenlijk de kernvraag is en waarin ik eigenlijk op onderzoek ben gegaan naar, vanuit deze frustratie, precies van, ja, verdomme, we zien wel echt steeds extremere, radicalere opmerkingen en we weten niet wat we daarmee aan moeten, dacht ik. Ik moet de schijnwerpers omdraaien, niet meer op die politieke kopstukken, maar welke kiezers zitten daar nou achter?
Ja.
Dus wie is de achterban? En vervolgens ben ik in kaart gaan brengen van, nou oké, okay, als die rechterflank nou implodeert, die kans is namelijk ook altijd aanwezig, of er komen weer andere partijen, dan houden we nog steeds een groot middensegment, de middenklasse als je hem even heel groot wil noemen, over, die echt serieus conservatiever en antiliberaler is geworden. Dat vind ik interessant.
Ja.
Dus het feit dat in die grote middengroep, ook als Baudet morgen misschien helemaal geen stemmen meer krijgt of Wilders, dan hou je gewoon een hele grote groep redelijk, ja, normale mensen achter. En allemaal normale mensen natuurlijk. Maar die zichzelf niet associëren per se met antisemitisch of extremistisch of complottheorie. Maar wel minder liberaal zijn geworden. Een stuk conservatiever. En nou, een heleboel ideeën die ik 20 jaar geleden totaal van de pot gerukt vond, helemaal niet zo heel gek meer vinden.
Nee.
Nou, dat vind ik interessant.
Ja, en vind je dat mensen daar veel te weinig oog voor gehad hebben? Dus ook uit een soort, je hebt vaak discussies, zeggen ze, oh, mensen worden steeds rechter, de Overton window verschuift, dit en dat. Mm-hmm. Maar dan eigenlijk heel weinig zich engageren met de, engageren is iets anders dan vergoeilijken of omarmen of tegemoetkomen. Maar zich weinig verdiepen in de wortels of in de oorsprong van deze verschuiving die jij signaleert.
Ja, weet ik niet, wat dan zeg ik weer iets over een ander.
Nou, dat
en dat, ja, maar dat is dan ook, ik begrijp prima,
nou,
dat je af
gedaan.
En toe, ja, dat je in paniek raakt als mensen op een gegeven moment, abortus is weer echt een heel normaal onderwerp. Nee. En ook onder vrouwen. Van ja, ik volg heel veel, zeker nu om het essay te schrijven, ben ik natuurlijk heel erg aan het verdiepen in wat doet nou die middengroep. En dan zie ik dat ook heel veel vrouwen, mannen ook, maar ook heel veel vrouwen ook zeggen van, ja, maar ja, als je in principe een duurzame partner hebt, dan is abortus toch ook helemaal nooit nodig. Dat is alleen maar nodig als je heel veel verschillende partners hebt. Dus dan kom je al in een totaal andere discussie. Dan ben je eigenlijk al heel ver weg van een radicaal standpunt. Ben je eigenlijk al van in een soort heel normaal van, nou, maar abortus is toch ook alleen maar, nou, dat ben ik aan het bestuderen, hoe inderdaad de bodem voor uiteindelijk dat toppuntje van radicale,
de rand misschien, ja.
Ja, de rand of de toppunt. Maar in ieder geval, waar zit nou de ijsberg onder het water? En die zit bij de middengroep die inderdaad een stuk conservatiever is geworden.
En wanneer kunnen we gaan lezen wat het antwoord op die vraag is?
Ja, ik hoop begin mei.
Okay.
Laatste vraag, maar die is best misschien wel een lang antwoord.
Van mij mag
je. We hebben het steeds over de crisis waar we ons in vinden. Hoe moeten we ons verhouden? Hoe onderga jij het huidige nieuws? Want het is voor ons vooral nieuws. En wat zie jij als een zinnige, dat is best een moeilijke vraag, een zinnige reactie als je zo in een onmachtige positie, of althans ogenschijnlijk onmachtige positie waar wij nu verkeer?
Ik denk in ieder geval, als ik het met vrienden over heb, ik zit altijd in oorlogsbeelden. Dus dat klinkt lullig, ik ben er niet voor afgestompt. Maar dat is wel anders dan wanneer je nooit oorlogsbeelden ziet. En nu opeens de hele dag op Twitter en op Facebook en allerlei gruwelijke dingen gaat zitten opzoeken. Ik zeg altijd, je moet je afvragen of je dat wil. Kijk, één moment op de dag gewoon het nieuws kijken of Nieuwsuur kijken of weet ik veel, de BBC, wat je maar wil, is ook volgens mij prima. Ik weet niet of je de hele dag alle ellende tot je moet nemen. Maar ik vind het ook een hele goede gelegenheid om in eigen kring wat wezenlijke gesprekken te voeren. Want inderdaad, wat nou als we ingrijpen? Ben je bereid die consequenties te nemen? Nou, wat zijn die dan? Bespreek die eens. Maar ook, als we niet ingrijpen, ben je bereid met die gevolgen daarvan te leven. Nou, misschien gebeurt er wel helemaal niks meer als we nu niet ingrijpen. Maar dan moeten we leven met het feit dat we een heel land hebben geofferd omdat we onszelf wilden behouden. B, het zou best kunnen dat als Oekraïne lukt en we grijpen niet in, nou, dat dat het begin van een hele lange rij is. Dus het zijn, vind ik, best aanknopingspunten om
stevige
gesprekken te voeren.
En ook gesprekken met jezelf.
Ja, zeker.
Mooi. Dankjewel, Roxane. Dat was een bijzonder gesprek.
Dankjewel.
Dit was Heine en Van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge Terschuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en Van Teutem in de NRC Audio-app.